Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Fijn dat u weer luistert naar, op deze stralende dag naar de live-uitzending van Radio Signaal. Ja, op een dag dat de zon schijnt, maar de herfst zich ook heeft laten zien. En we ons allemaal kopzorgen maken over de energienota's. En ja, de COVID laat zich ook weer zien, laat ook van zich horen. En opnieuw zullen we geconfronteerd worden met getallen over opnames en allerlei meningen over wel of niet vaccineren. Kortom, veel gepieker. Inmiddels hebben we allemaal ervaringen en herinneringen aan de afgelopen 2 jaar. Hoe we wel of niet ernstig ziek waren. Soms zelfs dierbaar hebben verloren. De pandemie heeft op allerlei mogelijke manieren sporen nagelaten. Ook op emotioneel, psychologisch gebied. En vooral denken we dan aan jongeren die niet hun vleugels konden uitslaan. Goed, vandaag gaan we een paar initiatieven bespreken die tijdens de vorige COVID of de COVID daarvoor gewoon spontaan ontstaan zijn. Twee dames aan tafel. Gast is Rolien Sandarowski, zeg ik. Sandarowski. Kijk, jij bent de oprichter van de oudertelefoon. Niet de ouderentelefoon, maar de oudertelefoon. En Julie Scott, zangeres en vocalcoach. En een centraal thema is eigenlijk dat we eigenlijk wat meer moeten schreeuwen. Dat doen we te weinig. deze knaller Kon-Tiki van The Shadows heeft echt ons geholpen om een beetje een warming-up te doen hier in de studio. Een single die 61 jaar geleden al werd, vrijgegeven. Klinkt heel raar, maar die toen al gemaakt is. Dus 61 jaar geleden en nog steeds kan je niet stil blijven zitten. Het nieuws en de mededelingen wordt gepresenteerd door onze technicus Michiel van Enigen.
Agenda en mededelingen van 6 oktober. Agenda. Kleiklooster boek. Op zondagmiddag 9 oktober bent u welkom in het Kleiklooster. Dit klooster in de Bijlmer is een initiatief van 5 jonge gezinnen die samen een klooster hebben gesticht in de Kleiburgflat. Iedere tweede zondag van de maand is er een bijeenkomst rond een boek. Op zondag 9 oktober is dat het boek Eigen Welzijn Eerst van Roxanne van Ieperen. De bijeenkomst is van 4 uur 's middags tot 5:30 's avonds. 5 jaar vervoerregio Amsterdam. Op dinsdag 11 oktober om 8 uur 's avonds is er een avond over de toekomst van het OV in de regio. Hoe houden we onze snel groeiende metropool bereikbaar? Dat is de uitdaging voor de vervoerregio Amsterdam. Het aantal inwoners stijgt snel. De fysieke ruimte krimpt en het verkeer neemt toe. We moeten slimmer omgaan met de bereikbaarheid en keuzes maken om een verkeersinfarct te voorkomen. Daarom is het tijd om na te denken over de mobiliteit van morgen. Wat betekent een bereikbaar regio Amsterdam? En waarin moeten we investeren? Daarom en meer gaat deze avond in Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, en de toegang is gratis. Wijktafel Osdorp. Armoede en perspectief. Op 11 oktober bent u van harte welkom bij de wijktafel Osdorp. Het thema is armoede en perspectief. Er zijn veel mensen in de problemen gekomen door de stijgende prijzen en door andere oorzaken. We bespreken in groepjes wat mogelijke oplossingen zijn. Wat biedt perspectief en hoe kunnen we samenwerken? Wilt u meedoen? Neem dan contact op met Leni Smit via 06-14-12-00-58. 14-12-00-58. De bijeenkomst begint om 3 uur 's middags en duurt tot 5 uur 's middags. Om 4:30 maken we een overzicht van wat er uit de gesprekken gekomen is. Bij de borrel kunt u kennis nemen van andere initiatieven. En de locatie is Stadsboerderij Osdorp, Botterskerkstraat 30B. Gedeelde smart. Pakhuis de Zwijger houdt op vrijdag 14 oktober om 7 uur 's avonds delen van smart. Amsterdam kan wel een boost in mentale gezondheid gebruiken. In 2020 gaf men meer dan de helft van de Amsterdammers aan hun mentale gezondheid onder druk stond. Slecht nieuws. Maar het goede nieuws is dat we hier iets aan kunnen doen. Onderzoek laat zien dat gedeelde smart inderdaad halve smart is. Steun vanuit de omgeving kan een preventief effect hebben op het ontstaan en ontwikkelen van mentale klachten. Maar hoe doe je dat? Voor elkaar zorgen, de smart delen. De avond is gratis toegankelijk en ook op de Piet Heinkade 179. Mededelingen. Energiemaatregelen. Amsterdammers met een chronische ziekte of beperking worden onevenredig hard geraakt door de stijgende energieprijzen. Het is moeilijk om energiekosten te besparen en mensen slechter tegen hun temperaturen. Elektrische hulpmiddelen of medische apparatuur verbruiken ook energie. Cliëntbelang heeft een brief gestuurd aan de Raadscommissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding. Extra maatregelen voor deze groep zijn nodig, want de nieuwe landelijke energiemaatregelen zijn niet voldoende. De gemeente Amsterdam heeft maatregelen gepresenteerd naar cliëntenbelang gevraagd, nadrukkelijk ook aandacht voor de financiële effecten voor de middeninkomers. Door een stapeling van kosten en effecten komen zij ook in de knel. De hele brief met voorstellen is te lezen op www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel/nieuws. En dan tenslotte Ombudsman Games. Oud-kinderburgemeester Ilias Admi nodigt de ombudsman Munis Ramlal uit voor zijn school. Hij kwam ogen tekort. Middels games wordt het veel kennis letterlijk inzichtelijk gemaakt. Hij ziet een scala aan mogelijkheden om met games en overheidsprofessionals te helpen om problemen en andere wijzen te benaderen. In het najaar komt hij met een eigen game, Let's Play. De column met deze aankondiging verscheen op 29 september 2022 in de Binnenlands Bestuur. Deze is te lezen op www.ombudsmanmetropool.nl/nieuwspublicaties. Tot zover het nieuws en mededelingen.
Dankjewel, Michiel. Ja, aan tafel twee gasten, eigenlijk drie gasten. Ook onze columnist Toon van der Aar, die straks een gedicht van Ed Hoornik voordraagt of voorleest. Mijn hart. Rolien Sandelowski, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Jij bent, als ik ga het maar zo, jij bent de oprichter van de Oudertelefoon. Mag ik het zo zeggen, een one-liner? Daarna kwam er wel een heel team. Maar het is bij jou ontstaan, dat initiatief, zittend en je vervelend in Portugal. Vertel eens, hoe ontstond het initiatief en hoe gaat het er nu mee?
Ja, het idee is bij mij ontstaan, maar we hebben het met z'n vieren opgezet. En ik was eigenlijk aan het wandelen, ik zat niet. Ik was aan het bellen met een vriendin en we hadden het over dat er in Nederland zoveel meer telefoontjes werden gepleegd naar de kindertelefoon. En dat er steeds meer meldingen waren van huiselijk geweld in maart 2020 tijdens de eerste lockdown.
Ja.
En zij had net een opleiding.
Schrikbarend veel, hè? Het was echt wel veel.
Ja, het was echt opvallend veel. Er stond ook veel in het nieuws, dus dat kon je niet, daar kon je niet echt onderuit. En ik hoorde dat dus ook toen ik in Portugal zat. En zij hadden een opleiding afgerond tot psychotherapeut. En was aan het nadenken of ze daar iets voor kon bedenken. Dus of zij oefeningen kon...
Was dat een collega?
Zij was gewoon een goede vriendin
van
mij.
Wie was zij? Dat ben ik even kwijt.
En ze is een goede vriendin van mij waarmee ik aan bellen was terwijl ik in mijn eentje in Portugal woonde.
Ja.
Nou, en we hadden het erover van, hè, wat vervelend. Weet je, we kwamen vrij snel tot de conclusie. Als je kinderen wil helpen, moet je op ouders richten. Toen waren we aan het nadenken of zij oefeningen kon opnemen voor ouders. Gratis kon aanbieden. En toen dacht ik, ja... De mensen die dat het hardst nodig hebben, gaan echt niet googlen op een rustgevende oefening. En toen popte het idee in mijn hoofd op van er moet eigenlijk een soort equivalent van de kindertelefoon zijn, maar dan voor ouders, waar optie 2 best kan zijn, doe een oefening. Maar optie 1 eigenlijk gewoon moet zijn, wil je praten met iemand? En toen is balletje heel snel gaan rollen. Ik had toevallig de dag erna een brainstorm met allemaal mensen die, net als ik, ooit de Nationale Denktank hebben gedaan. En daar stonden drie mensen op die zeiden, ik wil je wel helpen. En toen zijn we het gaan opzetten.
Maar dat klinkt heel makkelijk. Maar dus eigenlijk zeg je, dat was een gesprek met een vriendin. Daar kwam deze gedachte uit. En ik dacht, dat ga ik doen.
Ja.
En toen was het er ook meteen, hoe doe je zoiets? Hoe krijg je het van elkaar?
Ja. Meteen zou ik niet zeggen. Daar zou heel veel bloed, zweet en tranen in gaan zitten.
Ja.
Maar vanaf het moment dat idee er was... Het hielp natuurlijk ook dat ik in mijn eentje in Portugal zat... en niet gigantisch veel afleiding of andere dingen te doen had.
Maar je zat daar te schilderen.
Nee.
Nou, help even. Mensen een beeld kunnen schetsen.
Ik ging er naartoe omdat ik weer wilde gaan studeren. Dus ik ging daar een master hedendaagse filosofie doen.
Ja, dus iets heel anders.
Totaal iets anders. Ja. Internationaal programma. Toen kwam ik eraan, toen was ik de enige niet Portugees. Dus toen bleek het programma toch in het Portugees gegeven te worden. Dan sprak ik wel vier woorden, maar geen academisch niveau. Dus toen ben ik geswitcht naar de kunstacademie. Dus toen ging ik schilderen en ik had allebei eerder al gedaan. Dus het was toch een beetje om het even wat ik ging doen. Dus ik zat daar op een kunstacademie en die ging al vrij vroeg dicht. Want in Portugal waren de maatregelen al een stuk eerder dan in Nederland. Dus ik kwam terug in maart en toen was hier alles een beetje aan het sluiten. En daar was alles echt al potdicht. En moest je, weet je, mocht je alleen nog maar met een politiebevel naar buiten om boodschappen te doen. En dus dat was gewoon, er was niet zoveel te doen.
Nee.
En ik had heel veel energie en tijd om wel iets te doen. En ik wilde heel graag iets goeds doen. Dus toen dit idee eenmaal opkwam... Ja, het is voor mij ook bijna gek om daar aan terug te denken, maar het is gewoon een soort trein geweest waar ik op ben gestapt, die is gaan rijden. En ik ging er ook echt niet uit voordat die trein...
Ja, maar je had echt een heel concreet doel en je voelde ook aan alles, dat moet gewoon gebeuren. Dus echt een gat, nou, gat in de markt klinkt alsof er iets een beetje moet kopen, maar het was iets, een leemte, laten we het zo zeggen.
Ja, en het was ook helemaal niet iets waarvan ik cognitief... Kijk, natuurlijk, ik vond ook echt dat het er moest zijn, maar dat het was veel meer een soort gigantische drive...
Ja.
Die ik ook niet helemaal kan verklaren. Maar ik bedoel, ik heb nooit gedroomd over een telefoonlijn opzetten. Ik heb helemaal geen pedagogische achtergrond.
Nee, het was niet je opleiding.
Nee, en ook helemaal niet per se mijn interesse. Dus het was best wel een grappige samenkomst van omstandigheden dat ik dit ben gaan doen. Ja.
Ja. En nog even tussendoor, want straks mag je daar verder over enthousiast over vertellen. Maar je had ook ooit in een Nationale Denktank gezeten. En die mensen die hebben ook weer iets meegedaan in dit proces.
Ja, dus dat heb ik in 2014 gedaan. En dat
is voor heel veel mensen onbekend. Onze Nationale Denktank, daar mogen
dat klinkt heel chic.
Intelligente jongeren toch maatschappelijke problemen met elkaar in een soort pressure cooker oplossen.
Nou, dat is een hele goede samenvatting.
Nou, ik hoef je niks meer te zeggen. Maar daar had jij in gezeten, toch?
En dus ieder jaar...
En een netwerk ontwikkeld.
Ja, ieder jaar is dat een ander onderwerp. En dan vragen ze mensen met een hele verschillende achtergrond om daar aan mee te doen. Dus je bent gemiddeld met 20, 25 jonge of net afgestudeerde of mensen die aan het promoveren zijn. En mijn jaar ging over big data. Dus dat heeft inhoudelijk niks te maken met wat we hier bespreken. Maar daar leer je in die 4 maanden heel goed hoe je van een maatschappelijke uitdaging een oplossing kan maken. Of hoe je in ieder geval een uitdaging onderzoeken en hoe je dan met waar je achterkomt ook weer tot oplossingen kunt komen. En dat is een heel groot netwerk van mensen die dat dus ieder jaar doen. En die spreken elkaar allemaal nog. En er worden allerlei leuke dingen voor georganiseerd. Waaronder dus die brainstorm tijdens COVID. Van wat kunnen we nou doen in deze lastige periode voor Nederland? En dat was toevallig
de
dag.
Je hebt dus al de training gehad van dat zo in creativiteit en oplossingen denken.
Ja, maar ik heb die denk ik in 2014 gedaan. Ja. Dus dat is 6 jaar daarvoor.
Ja.
Tuurlijk is dat een hele waardevolle training geweest. Maar dat heb ik niet alleen maar daaraan te danken, zeggen.
Nee. Maar je kon nog wel mensen vinden in je netwerk die ook enthousiast waren en meedelen.
Ja, en die enthousiast waren die ook in staat zijn om snel tot handelen over te gaan. En ik denk dat we hebben gewoon heel snel geschakeld tussen denken en doen. En dat ben je in de eerste fase van zo'n project heel veel aan het doen. En dan is het heel lekker om met 4 mensen te werken die dat een beetje op dezelfde manier doen als jij. Dus daarom konden we heel snel. Dus in 6 weken stond die telefoonlijn live nadat we het idee hadden.
En hoe werkt zoiets? Hoe komt een telefoonlijn live?
Ja,
hoe doe je dat? Ja.
Ik zou zeggen, als je een zak geld hebt, is het een stuk makkelijker. Ja, maar dat hadden wij natuurlijk niet. Nee. Alleen,
dus bij wie heb je aangeklopt? Stichting Correlatie? Of waar?
Nou, ongeveer overal. Ik denk dat er vast mensen luisteren die denken, oh, je hebt mij ook gebeld.
Ja.
Maar in het begin van corona wilde iedereen heel graag goede dingen doen.
Ja.
En toen dachten we allemaal nog dat we verlicht uit deze periode zouden komen. En als ander soort maatschappij. Dus het was eigenlijk relatief makkelijk om partners te vinden daarin. En het was ook wel zo, zoals het eigenlijk altijd werkt. Als je helemaal 1 grote naam achter je aan hebt, of met je mee hebt, dan volgt de rest ook makkelijker.
Ja. En nu is de oudertelefoon inmiddels een instituut.
Het is een stichting.
2 jaar.
2,5 jaar, ja.
2,5 jaar. Het is niet meer weg te denken. Wat was jullie doel op dat moment? En hoe is dat verder ontwikkeld met trainingen? En wat de medewerkers, de vrijwilligers, wat doen die allemaal? Wat hebben ze geleerd, wat ze moeten doen?
Ja, ons doel is om zoveel mogelijk kinderen zo veilig en warm mogelijk te laten opgroeien.
Ja.
Ook omdat je de dingen waar je als volwassene tegenaan loopt, dat zijn toch vaak dingen die in de eerste 6 jaar van je leven de wortels daarvan in ieder geval zijn ontstaan. En hoe we dat doen is dus door de ouders die voor die kinderen zorgen, of de opvoeders, het zijn niet alleen maar ouders, dus door die opvoeders te ondersteunen, zodat zij goed met hunzelf om kunnen gaan en daarmee ook meer ruimte hebben om een veilige situatie te creëren voor het hele gezin, waaronder de kinderen.
Ja. Dus dat is een hele mooie missie en visie, ja.
Ja,
veiligheid, ouders de grounding, de back geven om hun ouderschap goed uit te kunnen voeren, zodat de kinderen veilig zijn.
Ja, en je merkt ook vaak dat in de gesprekken die wij voeren met ouders, dat de dingen waar zij tegenaan lopen ook de dingen zijn die in hun kindertijd zijn begonnen. Dus je probeert natuurlijk gewoon een soort visuele cirkel te doorbreken door mensen op een gegeven moment daarin bij te staan.
Ja.
En dus ook te voorkomen dat intergenerationeel wordt. En dat klinkt allemaal heel zwaar en serieus. En dat gaat natuurlijk helemaal niet altijd over zulke zware traumatische ervaringen. Maar dat kunnen ook hele kleine gewoontes zijn waarvan mensen zich niet bewust zijn.
Nee, maar ik kan me ook voorstellen als je in midden een COVID zit en je moet thuis onderwijs geven en je bent en moeder en werknemer en er zitten jengelende kinderen om je heen, dat je soms de neiging hebt om ze achter het behang te plakken of ze te vermoorden. Maar dat kan natuurlijk niet. En dat het ontzettend fijn is dat je dan even ergens terecht kan en al die dingen kan zeggen.
Ja.
Zonder dat je daar een etiket op gepakt krijgt of voor gek verklaard wordt. Want jullie zijn heel erg niet oordelend. Mensen mogen alles zeggen wat er in ze opkomt.
Ja.
Bijna alles, denk ik.
Nou, nee, in principe mag je alles zeggen. Weet je, het is anoniem. We slaan je data niet op. We spelen niks door een derde. We zijn er ook echt voor mensen die voor hun gevoel nergens anders terecht kunnen of durven. Dus mensen die echt wel met heftige problematiek zitten, of gewoon echt dingen gedaan hebben die niet door de beugel kunnen.
Een kind gemapt hebben of
bijvoorbeeld. Ja. En die spreken we ook. En ja, dat zijn natuurlijk lastigere gesprekken dan het gros van de gesprekken die we voeren. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat er ook voor mensen die echt met zware zorgen rondlopen ook een plek is waar ze in ieder geval een eerste stap kunnen zetten. En ik denk door met ons te praten of met vrijwilligers van ons te praten en te voelen dat je niet per direct veroordeeld wordt voor wat je vertelt, dat vaak al heel veel rust kan geven, waardoor je ook daadwerkelijk ander soort hulp kan vragen.
En heb je ook nog een soort zorgplicht als je echt denkt, oh wauw, dit is niet pluis, dit is gevaarlijk, dat je dan op een of andere manier, ja, mensen niet, je kan natuurlijk mensen nooit verraden, verlinken, maar heb je dan nog een soort druk om te zeggen, u moet echt iets gaan doen, of u moet echt naar uw huisarts of veilig thuis? Of
iedereen belt en chat, want we hebben ook een chatfunctie anoniem. Dus in principe doen we niks met die gegevens. Kijk, iedereen in Nederland is verplicht om, wanneer je vermoedt dat iemand in levensbedreigend gevaar is, daar een melding van te maken. Dat zijn jij en ik als individu ook.
Ja.
Maar wat wij wel doen, is dat we onze vrijwilligers wel trainen op, als je vermoedt dat er echt een dreigende situatie gaande is, dat je meer aanstuurt op hulp zoeken.
Ja, maar het wordt niet gecheckt. Dat kan niet. Dat zit
dat kan
niet.
Contact. Nee, en nee, weet je, mensen nemen anoniem contact op.
Ja.
En ik vind het ook belangrijk dat iedereen zich veilig blijft voelen om contact op te nemen. En ja, wij kunnen hooguit iets meer sturen naar, hey, kijk eens naar deze dienst of heb je hier eens over nagedacht. Waar ja, we, kijk, dat weten misschien de mensen luisteren ook nog niet. In principe geven wij geen tips en adviezen. Dat vinden sommige mensen die contact opnemen met ons heel frustrerend. Want soms wil je heel graag een tip of een advies. Maar wij stellen eigenlijk vooral heel veel vragen en wel op een heel specifieke manier. Waardoor je als ouder of als opvoeder echt bij je eigen oplossingen terechtkomt.
Dus eigenlijk zeg je, door de stress waar ze in zijn of het probleem wat speelt, is een waarneming zo vernauwd dat ze bijna niet meer oplossingsgericht kunnen denken. En jullie doen vanuit de techniek van oplossingsgericht denken, ja, ik noem het even een techniek, heb je een manier van praten, vragen en antwoorden ontwikkeld, waardoor eigenlijk dat mechanisme bij mensen zelf in principe weer op gang komt. Mag ik het zo zeggen? Helemaal vol.
Nou, zo zou ik het zelf niet zeggen, want dat klinkt alsof de ouder iets verkeerd doet. Ja. Weet je, alsof je bent te gestrest, alsof dat al verkeerd is.
Stress kan maken dat je niet meer helder of rustig kan denken.
Ja, maar ja. Zo vliegen wij het niet aan. Nee, want dan zit er al bijna weer een soort oordeel in naar de ouder. Dus dat is niet echt hoe we er naar kijken. Ik denk meer dat we allemaal wel eens niet zo goed door de bomen het bos kunnen zien. En dat kan komen omdat je er te diep in zit. Omdat je te druk bent. Of, nou, dat kan 3000 verschillende redenen hebben. En wij hebben gewoon een aantal routes eigenlijk die we met verschillende type problematiek of verschillende type emoties waarmee mensen binnenkomen, die we kunnen gebruiken om iemand weer terug te krijgen bij een oplossing of een volgende stap voor de vraag waarmee die belt.
Ja.
Want eigenlijk ben je vaak best wel goed zelf in staat om daar te komen.
Ja.
En je kent natuurlijk je eigen gezin de best. Wij kennen je kinderen niet. We kennen eigenlijk jouw situatie alleen maar van wat je ons op dat moment vertelt. Dus per definitie ben jij veel meer de expert dan wij of onze vrijwilligers.
Ja.
Dus we willen ook vooral dat een ouder of opvoeder die belt ook weer het gevoel heeft dat hij het zelf kan.
Ja,
en het effect daarvan is veel groter dan alleen maar de oplossing voor die ene vraag.
Ja, dus het gevoel van machteloosheid, dat het weer een beetje verdwijnt en iemand weer zelf in charge. Om eens even.
Ja, het gevoel van zelfredzaamheid gewoon vergroot. En dat is deels door te voelen, hey, ik mag gewoon hulp vragen. En ik hoef me dan helemaal geen loser te voelen. Of weet je, het is hartstikke normaal en er wordt eigenlijk best wel oké op gereageerd en wat fijn. Ik stel me kwetsbaar op en ik heb een prettig gesprek. Ik denk dat dat voor heel veel mensen ook heel fijn is om te ervaren. Ja. En daarnaast ook gewoon het gevoel van, ik wist het eigenlijk gewoon al. Ik was alleen even vergeten dat ik het wist.
Ja, ja. En hoe zijn de helpers, de mensen die de telefoon aannemen en de vrijwilligers getraind? Want die neem ik aan, worden ook getraind in deze manier van communiceren en omgaan met vragen.
Nou, dat zijn sowieso allemaal mensen die ervaring hebben in dit werkveld. Dus die komen of uit de zorg, of uit het onderwijs, of uit de pedagogiek, coaching, die hoeken. Dus die zijn gewend om mensen te woord te staan en luisterend oor te bieden. En op een prettige manier een conversatie te voeren. En wij trainen hen best wel stevig, want we krijgen heel veel aanmeldingen. In het begin van de oudertelefoon kregen we meer aanmeldingen van vrijwilligers dan mensen die belden.
Ja.
Wat ook heel fascinerend is eigenlijk. En we wijzen ook best wel veel mensen af. Want het is best wel een skill om dit te kunnen. Ik zit zelf ook niet achter de telefoon. Want ik zou dit niet kunnen. Want ik ben altijd ik zit heel erg in oplossingen. En ik denk altijd in.
Je moet dat doen.
Ga gewoon dit doen.
Ga gewoon even klein.
Ja, dus ik zou nooit door die training heen komen.
Nee.
Of door de selectie. En de training bestaat uit 4 onderdelen. Verspreid over 3 weken. En ieder onderdeel is ook weer een soort een toetsmoment. Van pas jij echt bij ons team? En daarin kijken we heel erg samen met de vrijwilliger in spreken of het een goede match is. En dan aan het einde doen ze een praktijktoets.
En ook nog iets van intervisie, dat je elkaar nog kan steunen. Want zo
zeker, 2 keer per maand is er intervisie. Mooi. 2 keer per jaar hebben we live training. Dus dan kan iedereen, kijk, dat is ook het mooie. Iedereen werkt van over de hele wereld eigenlijk mee. We hebben ook een aantal vrijwilligers in het buitenland zitten. En dan komen we 2 keer per jaar live met z'n allen bij elkaar. Ook om het te hebben over specifiekere casussen. Dus we merken bijvoorbeeld dat we best wel veel vragen krijgen over seksualiteit. Dus ofwel kinderen die op een bepaalde manier met seksualiteit omgaan, wat opvoeders lastig vinden, of ouders die zelf zitten met een bepaalde ongemak rondom seksuele onderwerpen. Dus dat is onlangs een thema geweest van zo'n training. En zo kijken we iedere keer naar, wat speelt er nou? Wat komt er uit die intervisies? Wat vinden mensen lastig? Hoe kunnen we dat nog beter inbedden?
Nog 2 dingetjes. Je zegt, in het vorige gesprek zei je, we zijn nul de lijns. Leg eens uit, wat is nul de lijns?
Ja, nul de lijns, dat betekent dat wij niet officieel kunnen doorverwijzen. We zijn geen huisarts, we zijn geen psycholoog. We kunnen niks voorschrijven. We kunnen dat soort dingen kunnen we allemaal niet. En ik bedoel ook eigenlijk dat wij voor al die instellingen zitten. Dus voordat je naar de huisarts zou gaan, of voordat je naar iets serieuzer zou gaan, kun je bij ons terecht. En wij kunnen met je meedenken over wat een goede volgende stap is. En het is ook aan de andere kant duidelijk te maken dat wij ook de eerste lijn willen ontlasten met vragen en zorgen die eigenlijk door ons team opgelost zouden kunnen worden.
Ja. De De derde knop op het menu. Die fascineert mij heel erg. Want daar gaat ik straks in het volgende gesprek het ook daarover. Ja. Je kan kiezen, hè, toets 3. En wat kan je dan doen als ouder?
Ja, toets 1 is dus spreek een vrijwilliger. Toets 2 is doe die rustgevende oefening die vriendin van mij dus uit dat gesprek ooit heeft opgenomen. Toets 3 is schreeuwen. Dus dan kan je op heavy metal even heel lekker alles van je afschreeuwen.
Gewoon soms, in de telefoon.
In de telefoon.
Loeien, gillen,
keihard krijsen. Soms is dat gewoon even
roepen.
Wat je wil.
Ja, heerlijk. Ja. Wat is het nummer van de oude telefoon nog even?
085-130-4658.
Nog een keer.
085-130-4658.
Twee uur 's nachts, ik kan niet slapen, ik denk heel veel aan jou. We konden het toch uitpraten, kwam jij maar weer heel gauw. Nu zijn de nachten koud en kil, zonder jou aan mijn zij. Weet dat ik jou nog altijd wil, kwam jij maar weer bij mij.
Schreeuwend van de daken van Alex Wilders. En nu, ja, toch iets serieus, denk ik. Toon van der A, je hebt een prachtig gedicht van Ed Hoornik gekozen. Het hart. Ga je gang.
Mijn hart.
Jouw hart, ja.
Nee.
Ik begin
maar. Het heet Mijn hart. Precies.
En mijn hart gaat nu haast nooit meer open. En het klopt nog, maar het klinkt veraf. En al kan ik soms gevleugeld lopen, ik verval weer tot een sukkeldraf. Sta voor winkels, kijk naar dode dingen, kijk tot ik weer de bistro in een bistro zit. En dan kan het soms mijn keel toewringen, dat ik anders niets meer heb dan dit. En dan ga ik weer die stad doordwalen, door musea, metro in en uit, haastig of ik iemand in moet halen. Als ik lopend in een spiegelruit. Plotseling merk ik dat ik hardop praat. Maar dat is omdat mijn hart zo slaat.
Thank you.
die viel wel even bovenop dat hele mooie zachte gedicht van ja, zo prachtig voorgedragen door Toon van der A. En Glenn Miller en zijn orchestra met In the Mood. Hij wordt beschouwd als de vader van de moderne Amerikaanse militaire bands. Super. Aan tafel gast nummer 2, Julie Scott.
Hey.
Zangeres.
Ja.
Vocal coach.
Ja.
Kunstenares.
Ja.
En we beginnen met de actualiteit. Er komt een album van jou uit. Mag je even promoten? Doe dat maar vast, voordat we het straks vergeten.
Wow. Ja, er komt 14 oktober komt het album uit van Spellbound. En
Spellbound is de naam van jullie duo?
Van onze groep.
Van onze groep.
Ja,
van
het is een kleine groep. En ik heb dat geïnitieerd samen met Peter Slager.
En hij is van Bluff, hè?
Ja, dat is de bassist en de songwriter van Bluff. En ja, we hebben dat samen geïnitieerd en met allemaal muzikanten samengewerkt die overal wonen in Nederland. En iedereen heeft thuis gewerkt, thuis opgenomen.
In de COVID of was dat?
Ja, dat was tijdens COVID. Dus dan schreef ik een liedje en dan stuurde ik dat op en daar ging zij dan op reageren. En Peter heeft al die partijen verzameld en die zorgde dan voor een soort consistent mooi geluid. Samen met Pepijn Stutterheim. En we hebben elkaar dus helemaal niet gezien. En nu zijn we al die nummers aan het repeteren. Omdat het album dus uitkomt de 14e. En de 16e is de presentatie.
Jij bent de zangeres van al die nummers.
Ik heb ze geschreven en gezongen.
Wauw.
En dat presenteren we in het Paard. Maar, ja,
het nu, Paard? Het
in
paard.
Den Haag, ja. Dat is zeg maar het paradiso van Den Haag, noem ik het maar.
Heel goed.
Ja. Supermooie zaal. Maar nu komen we dus samen. En nu gaan we dus in dezelfde ruimte muziek maken.
En dan nummers uit het album.
Ja. Dus we gaan het hele album spelen en nog een
paar... Het is echt heel spannend. Kunnen mensen ook kaarten verkopen?
Ja, zeker.
Dan gaan we echt even reclame maken. Doe maar.
Nu gaan we ervoor.
Ja, het paradiso in Den Haag.
Okay. Ja. Ja.
Waar ligt het? Het paard? Waar loopt
het
paard?
Het ligt in de binnenstad. Het is heel goed bereikbaar. En je kunt gewoon naar de website van het paard. En,
het paard Den Haag, dan kom je er wel.
Ja, anders kom je misschien bij allemaal andere paarddingen. Nee, het paard in Den Haag en onze groep heet de Spellbound.
Spellbound, betovering, hè?
Ja, inderdaad. Ja. En ik zou zeggen, wees hartstikke welkom. En er is van alles die avond mooie visuals en Wim de plaatverdraaier. Mooie oude cowboy die met de wolf toert en die gaat mooie muziek
draaien. Ontzettend leuk. Dus is dat jouw eerste album? Vast niet.
Nee, zeker niet. Nee, maar wel met deze groep.
Heel bijzonder. Dus 16 oktober allemaal uitgenodigd.
Ja.
www.hetpaardindenhaag.nl en kaarten kopen. Hartstikke leuk. Julie, de aanleiding was eigenlijk een beetje ook die knop nummer 3 van de oude telefoon. Want jou googelend kom je tegen. Fantastisch dat jij op het strand staat met een groep mensen tijdens de COVID. En dat ze allemaal helemaal uit hun dak mogen gaan. Helemaal mogen schreeuwen, gillen tegen de elementen of met de elementen.
Ja,
vertel, hoe ontstond dat initiatief? En dat had ook nog iets met China te maken.
Ja, klopt. Ik ben dus al jaren vocal coach, ook naast dat ik zelf muzikant ben. En dan ben ik natuurlijk altijd aan het zoeken naar mooie nieuwe oefeningen voor de mensen. En op een gegeven moment zag ik bij een reisprogramma dat mensen in Beijing iedere ochtend naar het park gingen. En dat ze daar ongebreideld hun stem aan de ruimte gaven en gewoon gingen krijsen. En ik heb altijd gedacht, dat is te gek. Dat wil ik een keer doen. Dat moet iets met je systeem doen. En ik heb het 1 keer gedaan met een groepje, maar dat was super leuk.
Dat was ons heel spontaan, hè? In een retraite of zo?
Ja, dat was tijdens een retraite. Ik organiseer retraites. En toen zijn we een keer een ochtend, zijn we daar eens gek gaan doen. Toen zijn we daar gaan krijsen. Maar het was te gek.
Hmm. En, dus dat was voor jou ook een verrassing toen, op dat moment?
Ja, ik had wel verwacht dat het wel leuk zou zijn. Maar het was ook echt ontroerend. En toen was 2 jaar later de vreselijke pandemie. En op een gegeven moment kon ik ook niet meer werken als muzikant en als vocal coach.
Je zit je elkaar in het gezicht aan.
Ja, ik was levensgevaarlijk. Ja. Terrorist was natuurlijk, als zangeres.
Ja. Maar, dus je zat je ook een beetje thuis te vervelen. Toen dacht je, kom op.
Nee. Ik verveel me nooit, want ik vind altijd wel iets leuks om te doen. Dus dat was het niet. Maar ik had wel behoefte aan wat meer richting, zingeving, hoe je het maar wil noemen. En ik dacht van, nou, Ik word een beetje naargeestig hiervan. Het was ook februari, een beetje een donkere maand, weet je wel. En toen dacht ik van, nou, ik heb beweging nodig. Ik heb een focus nodig. Ik heb natuur nodig. Ik heb expressie nodig. En ik wil graag iets doen met anderen. En ik denk niet dat ik de enige ben. Dus dat heb ik eigenlijk net zoals jouw verhaal. Dat was echt zo'n opwelling. Ik had het bedacht en toen heb ik meteen... Ik lag in bed, het was 22:30 s'avonds. Mijn man was een boekje aan het lezen of zo. En toen heb ik een event aangemaakt op Facebook. Ik dacht, dat ga ik 3 weken doen, iedere ochtend om 8:00 in de duinen. En nou, op Facebook gezet. Iedereen uitgenodigd.
Jij ging gewoon in je eentje naar het strand en zag wel wie er kwam.
Ja, dat. Maar ik vertelde het aan mijn man. En die zei, leuk, heb je het weerbericht gezien? Dat was echt verschrikkelijk. Het was echt vanaf de dag daarna was het -15, sneeuwstormen, code rood.
Mooie niet te geloven. Mooie kan je niet hebben.
Nou, dat zeg je goed. Want ik had zoiets van, ja, ik heb het nu erop gezet. Een woord. Maar dat betekende dus dat ik om 18:00 of zo, 18:30 op moest staan. IJzertjes onder mijn laarsjes. Zo klunend door de duinen. Maar het was te gek.
Ja. En wat doet dat schreeuwen nou? Wat
hij is krijsen.
Krijsen.
Nee, joh, maakt het niet uit.
Maar wat doet dat met de mens?
Nou, sowieso voordat ik met de mensen ging of ga krijsen, doe ik opwarmoefeningen met ze, zodat ze hun stem ook wel oké gebruiken. En het gaat eigenlijk over dat ze helemaal losgaan, zoals een kind dat zou doen. Dus dat je je eigen oordeel zoveel mogelijk parkeert en zoveel mogelijk in je lichaam komt.
Heel primitief, je instinctief, bijna als een kind honger heeft. Ja, niet van, ik precies. Heb honger, maar...
Ja, maar echt dat. Maar ook daadwerkelijk de fysieke ding dat je ook... Ik maak het altijd heel beeldend. Een groot geluid heeft ook ruimte nodig om eruit te kunnen. Dus als je je kaken op elkaar houdt, dan ga je dat heel vervelend voelen op je keel. Dus je moet je mond wijd open doen. Dat soort dingen. Het gaat over een stukje gêne, weet je wel. Ja. Dus daar gaf ik dan een kwartiertje of zo even een soort mini-lesje in.
En dan hartstikke idee.
Nou, daar waren we eerst stil. Dan keken we naar de zee. En dan was het oké, voel even wat je zo meteen het water in wil krijsen. En dan telde ik af tot 3. En dan gingen we als idioot het keer. Nou, als idioot, hè? Nee, helemaal niet idioot. Toen gingen we gewoon lekker krijsen. En dan waren we daarna weer stil. Een minuut. En dan bedankten we de zee voor het accepteren van onze herrie. En wat het doet, is het gevoel geven... wat je ook kan hebben als je een uur op een crosstrainer hebt gestaan. Want je voelt je hele lijf pompen en je hele systeem. En dat leidt af van je hoofd. Van die eeuwige frontal lobe. En dat was nou juist waar ik in ieder geval op dat moment heel erg veel behoefte aan had.
Ja, en als we dat nog even doortrekken ook naar waar we het over hadden bij de oude telefoon. Dat die COVID in het Engels, las het in The Guardian, dat heel veel mensen zonder dat ze het wisten, dat we eigenlijk massaal ook getraumatiseerd zijn. Ja, niet diep, we zijn niet geslagen, mishandeld, maar we zijn wel op een zachte manier een beetje in onszelf teruggegaan en een beetje ingeperkt en een beetje gevangen en een beetje somber, niet hartstikke zwaar dit, maar goed. Dus eigenlijk zo van die verstopte emoties. En daarom vond ik die schreeuw, nummer 3, op de oude telefoon, ook dit. Alsof je mensen even weer het gevoel geeft en je mag ook gewoon in opstand komen. Of gewoon, godverdomme, wat een... Pardon, sorry. Hè? Dat je even mag voelen hoe waardeloos het is. Omdat we ook in een tijd leven dat het allemaal zo een beetje toegedekt, beschaafd. Goedemorgen bij de Lidl. Fijne dag vandaag. Hè? Je mag geen kwaad woord zeggen, want dan krijg je daar een scheef. Dus zo mindful. Terwijl dit ook even vanuit je tenen en vanuit je pelvis, zou ik maar zeggen.
Ja.
Even heel diep mag voelen. En weer in contact mag komen met jezelf.
Ja, dat zeg je echt prachtig. Zo voelde het ook echt. En je moet je ook voorstellen, er waren ook mensen die al heel lang niet buiten waren geweest. Er waren mensen die kwamen, die natuurlijk ook geen geld hadden om iets leuks te gaan doen. En ik heb er nooit geld voor gevraagd. Maar gewoon. Maar dat was voor het eerst in maanden dat ze ook onder de mensen waren.
En dus het was een hele bijzondere ervaring.
Jongens, het werd ook een hele community. Mensen gingen cake bakken en dat meenemen. Ja, ik moet echt bijna verjanken. Ja. Dat is bizar. En, ook de laatste keer hebben we ook afgesloten met een soort feest op het strand. Met drankjes en prosecco en dingen. Ja, het was echt fantastisch. En ik heb geen enkele dag alleen gestaan.
Ja, waanzinnig.
Geen enkele dag.
En kunnen we ook nog iets, want je moet natuurlijk al, ja, ik wil niet meteen les gaan geven, maar als die COVID straks weer komt en we gaan weer een beetje in dat gedoe. Ja. En ook nog met die verwarming op 12. Ja, kunnen we dan iets met deze energie doen? Of met knop 3? Even denk, jongens, kom op, goddomme, even de
ja, dat is sowieso. Kijk, ik denk dat ik zelf niet zo snel meer Krijs aan Zee ga organiseren. Nee. Omdat het zo bekend is geworden. En dan staan er 60, 70 mensen. Wordt het een beetje te heftig, snap je?
Maar als laatste, je mag niet roddelen op de radio, maar toch zag ik een annonce van iemand die individueel met iemand naar zee ging krijgen. Die moest daar €450 voor betalen.
Niet waar, meen je dat nou?
Ja, dat vond ik heel erg. Ik dacht,
dat vind ik echt niet oké.
Ja, schande, hè?
Maar die ga ik opzoeken. Maar die ga ik contacten.
Is het een beetje mode aan het worden? Want
nou, kijk, ik heb natuurlijk de meest gekke aanbiedingen gehad. Dat kan je niet voorstellen. Het was in India op televisie en Maleisië, weet ik veel waar allemaal. Mensen hebben me voor gek verklaard dat ik inderdaad niet dit ben gaan doen. Geld ben gaan vragen.
Ja, en ik vind het fantastisch dat je het niet gedaan hebt.
Nou,
ja.
Ik vond het hele idee onderuit halen. En kijk, ik kon echt wel wat centjes gebruiken hoor, toen. Maar dat voelde gewoon niet zuiver. En daarnaast vond ik dat het dan een gimmick zou worden. Ja. En daar wilde ik ver bij uit de buurt blijven.
En maar het was bij jou helemaal van binnenuit, zoals dat heet, gekomen. Vanuit jezelf, mensen betrokken.
Het was heel enthousiasmeerd.
Ja. Julie, we gaan jouw muziek, Sea Song. Die hoort hier prachtig bij. Wat jij zingt, Anamkara. Is dat hetzelfde als... Nee, wat betekent Anamkara? Dat is het album, hè?
Anamkara, dat is Gaelic. En dat betekent in het Gaelic hartvriend.
Ja, en met Peter Slager als gitarist.
Peter die speelt van alles en nog wat. En die zingt mee. En het is bovendien ook een hartvriend geworden.
Ja, fantastisch. Sea Song.
Your life by your wishing.
zaal Julie Scott samen met Peter Slager. En Peter Slager zegt, ja, ik noem haar mijn zangjuf. Maar voor mijn solo-werk merkte ik dat ik wel wat meer zelfvertrouwen mocht krijgen. En zo kwam ik bij haar terecht. Ze hoeft me niet te leren de juiste toon te zingen, maar wel hoe ik meer zeggingskracht in mijn stem kan leggen. Mooi compliment. Prachtig lied. Super. Dankjewel. Aan de telefoon, Casper van Ree. Casper, ben je daar?
Ja, zeker.
Ja. En heet het nou Car Crash of hoe heet jouw club nou? Ik ben even de naam.
Het heet Car Smash.
Car Smash, ja, fantastisch. We hebben het hier gehad over schreeuwen en gillen en de zee, al je shit en al je emoties geven. En toen kwam ik ook jullie tegen en ik vond het zo interessant. Wat bieden jullie aan, Casper? Vertel. Het heeft ook iets te maken met uit je dak gaan en uit je plaat gaan, toch?
Het is behoorlijk uit je dak gaan, ja. Ja, mensen vertel. Kunnen wel eens helemaal losgaan.
Helemaal los, ja. Ja.
Auto's, ruiten laten we verbrijzelen.
Met enorme mokers, hè? Toch?
Mokers, koevoeten.
Wauw, lekker, ja, man.
Alles wat je kan bedenken qua gereedschap, dat hebben wij.
Geweldig. Ja. En wie komen dan? Ook mensen, geloof ik, op een vrijgezel, de avond voordat ze in het huwelijk treden en intiem moeten zijn, gaan ze eerst de boel kort en klein slaan. Hoe werkt dat? Ja, de dames die hier in de studio vinden ze het fantastisch, ik ook trouwens. Hoe werkt het, vertel. Hoe komt iemand op het idee die denkt, ik moet even al mijn shit lozen voordat ik minder...
Ja, het is inderdaad ook een activiteit. Het is inderdaad vrijgezellenfeesten, maar ook inderdaad verjaardagen.
Het is toch te leuk, ja.
Bedrijven komen ook snel toe.
Even, ja, nee, ze gaan hier uit hun dak, maar goed. Zonder een moker. Maar vertel, ja. Dus vrijgezellenfeest, maar verjaardagen, dan zeg je, mam, ik bied je aan voor je verjaardag, mag je een oude Citroën in elkaar slaan. Sorry. Dat...
Nee, dat klopt inderdaad.
Ja, maar gaan jullie dan naar de sloper of krijg je die auto voor je deur? Hoe werkt zoiets? Of hebben jullie een groot terrein waar ze staan?
Wij hebben een terrein waar, sloperij is dat. En daar hebben wij een plek waar alles neer wordt gezet.
Ja.
En inderdaad uit losgaan.
Ja. Maar het is niet zomaar losgaan, hè? Want jullie zijn wel heel veilig. Hè? Het is niet zo dat je even ongebreideld per ongeluk die hamer ook een andere kant op kan hebben. Je hebt toch hele strikte veiligheidsmaatregelen, hè?
Ja, klopt. Dus ze krijgen inderdaad een heel pak aan. Een veiligheidsbril, handschoenen. Ze moeten sowieso gesloten kleding moeten ze komen.
Ja.
En dan krijgen ze inderdaad veiligheidsinstructies. Dus één grote regel, waardoor we ook door mochten in de coronatijd, is dat ze 2 meter afstand van elkaar moeten houden.
Oh ja.
Dat was ook een populaire activiteit in de coronatijd.
Ja, fantastisch. Ja, dan kan je echt letterlijk uitbreken. Hè? En vinden mensen het leuk om te doen? Goed, vinden ze het een rare vraag, maar genieten mensen ervan?
Ze zijn behoorlijk opgelucht als ze bij ons weglopen, inderdaad. Helemaal opgelucht, vermoeid ook, want de mogelijkheden zijn nogal zwaar.
Ja.
Het is af en toe ook een workout.
Dus het is eigenlijk een combinatie van fysiek workout en mentaal even helemaal los. En de remmen los binnen veilige grenzen uiteraard.
Ja, dat en stiekem... vindt iedereen het natuurlijk altijd leuk om eens een keer een auto in elkaar te hebben geslagen. Ja. En dat kan bij ons toevallig. Ja.
Zo op je bucketlist. Of ik heb nog niet een auto stuk geslagen in mijn leven. Dat moet ik nog wel even doen. Toch? Ja.
Ja.
Te leuk.
Met de sleutel langs de lak afgaan.
Oh, wauw.
Sommige mensen vinden dat heel fijn.
Ja, fantastisch. Nee, die neiging heb ik soms bij mij in de straat. Maar die kan ik bij jullie dus gewoon echt doen.
En waar is dit?
Ja, dat gaan we allemaal, mag ik straks even vragen. Fantastisch. Maar hebben jullie ook rage rooms? Want ik zeg, dat komt uit Japan. Dan heb je kamers, geloof ik. Dat zijn er geen auto's. Maar dan kan je daar binnen met stenen gooien en met pannen en met servies en muren afkrabben, toch? Ken je dat fenomeen ook, Casper?
Dat fenomeen kennen wij inderdaad. Maar dat, helaas organiseren wij dat niet.
Nee. Wat zou je wel willen als extra bijverdiensten nog rage room? Maar hebben we in Nederland rage rooms? Hebben we die? Het is een beetje karaoke, maar dan net iets anders, toch?
Ja, ik ken ze wel inderdaad. Dat ze helemaal ingerichte kamers hebben. En dan echt met borden gaan gooien, vazen en keukens gaan kapot slaan.
Fantastisch.
Ik weet niet precies waar ze dat hier in Nederland doen.
Maar, ja. En heb je nooit iemand gehad die per ongeluk ook een andere klap gaf? Dat die limiet kunnen mensen hanteren. Dus dat kunnen ze wel. Dat gezonde stuk, dat blijft wel. Het is niet dat er zoveel woede boven komt dat ze iets verkeerds doen. Nee.
Nee. Ze pakken echt de auto vast en niet iemand die naast hem staat.
Nee, fantastisch. En heb je er zelf, jij bent dan, wat is jouw functie in dit geheel?
Ik organiseer het eigenlijk gewoon helemaal van A tot Z.
Te leuk. En heb je zelf ook wel eens een auto in elkaar geslagen?
Ja, ik doe sowieso zelf wel eens een keertje mee. Dus dat,
en kan je vertellen hoe dat voelt?
Ja, dat voelt heel lekker. Dat, een deur eraf mag breken.
Fantastisch.
Met alle kracht die je hebt, dat is toch wel heel leuk om te doen. Ja.
Enig. De dames aan tafel, die willen graag weten waar het is. En wat het kost.
Ja.
Ook
wat je mag je eigen oude auto meebrengen, sorry. Ja?
Nee, ja, we zitten in de buurt van Schiphol.
Ja.
We hebben een sloopterrein. Dus trouwens, als je gewoon Karsmes in googelt, dan vind je sowieso onze locatie.
Ja. Karsmes, ja.
Karsmes, ja. Ja, dat is in Engels eigenlijk.
Ja, en dan kan je een evenement boeken of een tijdstip. Hoe lang duurt het meestal, zo'n happening?
Anderhalf uur trekken we voor een groep uit.
Dan is die auto wel passé, ja.
Ja, precies. Sommige mensen vinden het heel zwaar, dus die gaan langs de kant staan. Maar het is een hele leuke activiteit voor iedereen eigenlijk.
Ja.
Vooral om ook naar te kijken.
Ja.
Leuke familie uit.
Dat doe ik zelf heel vaak.
Nog een vraag, dames?
Ja, leuk familieuitje.
Als familieuitje. Ja, familietherapie. Ja. Ja. Enig. Nou, Casper, hartstikke leuk. Wat kost het? Gemiddelde auto.
Ja, het ligt een beetje aan hoeveel auto's je wil, maar
te leuk, ja.
Ja. Ja, we vragen gewoon een vergoeding van 25 euro per persoon.
Ja.
En per auto kost het 150.
En nog bitterballen erbij en zo, dat maar goed.
Casper, kan ook.
Ja. Maar zeker als de corona weer komt en die energieprijzen gaan omhoog, ik denk dan gaan we toch met z'n allen naar Schiphol. Ik kom wel graag bij jou, Casper. Hartstikke leuk. Dank je wel voor je bijdrage. En dan komt even jouw muziek. Thunderstruck doen we erachteraan. En dan dank je dat je er was. En we komen je vast op zoek bij Schiphol. Fijne dag. Veel plezier met je werk. Dank je wel. Ja, Thunderstruck als onderstreping van die fantastische gebeurtenis die een mens kan huren ergens bij Schiphol om een auto in elkaar te slaan. Super. Ik wil iedereen bedanken, gasten in deze uitzending. Julie Scott en Rolien, help me nog even. Sanderlowski. Ja, het ging eigenlijk over blijf gezond in de COVID. Als die COVID komt, schreeuw af en toe, ga naar het strand, sla een auto in elkaar. Wel onder veilige omstandigheden, maar laat die emoties, geef ze ruim baan. Dit was het voor deze
jaar in, jaar uit. Blijft u luisteren
tot volgende week
op Radio Salto.